Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, Wouter, we gaan het niet over de stem van Saskia Willeman hebben. Hè? Daar zijn we nu klaar mee. Ja. De verkiezingen komen eraan. Dan denk je van, nou, de campagnes barsten los. Thema's als bestaanszekerheid, bestuurscultuur, noem het maar, komt allemaal naar voren. Maar ja,
nou, toen, juist een beetje minder, toch? Eigenlijk.
Ja, dat wou ik zeggen. Toen brak de oorlog in Israël uit. Het is eigenlijk het speelveld. Is het echt aan het draaien? Wat is jouw gevoel daarbij?
Nou, ja, dat volgens mij is het nog iets te vroeg om te zeggen. Dat is een wat gemakkelijk antwoord, maar het is denk ik wel de waarheid. Ik heb me licht opgestoken bij verschillende partijen de afgelopen dagen ook. En je hoort allemaal wel van, ja, het zou kunnen. Anderen zeggen weer van, nou, het is niet, hè, om verschillende redenen. Sommigen zeggen, het is nog ver weg voor de verkiezingen. Het is toch, we hebben het natuurlijk vaker gehad, Pim, dat we dingen bespraken. En dan de volgende week waren we alweer ongeveer vergeten dat dat in de politiek had plaatsgevonden. Ja. Dat leuke plaatje wat je af en toe op X wel ziet voorbijkomen van Kuifje en Captain Haddock. Ja. Waarin wordt gezegd, Captain, it's only Wednesday. Of dan zegt Captain Haddock zegt, oh, what a week.
Oh ja.
Zegt Kuifje, Captain, it's only Wednesday. En dat is ook een beetje in de politiek natuurlijk, zeker in campagnetijd. Ja. Dat dingen waar je heel erg over opwint, een week later kan er weer iets anders zijn. Dit is natuurlijk iets wat een langdurig conflict belooft te worden. Maar je weet niet in hoeverre dat de nieuwscycle gaat beheersen over een maand. Hè? We zitten nu op, wat is het, de 13e oktober. Vrijdag de 13e.
Ja.
Maar een maand later is het ook nog steeds geen verkiezingen, dan wel vlakbij. Dus het is nog even afwachten of het echt helemaal de gevolgen gaat krijgen die op het eerste gezicht nu zou vermoeden. Er wordt ook wel gezegd door mensen die bij partijen werken van ja, het is ook anders dan bijvoorbeeld Oekraïne. Oekraïne is echt op het Europese continent. Dat is echt 2 uur vliegen en dan zit je er. Nou, Israël is volgens mij iets verder vliegen, maar wel toch een ander continent. Maar wel met een heleboel emotie en een heleboel spanningen die het op kan leveren in een samenleving. En het heeft wat dat betreft wel een de potentie in zich om bijvoorbeeld de schijnwerper te richten op het onderwerp integratie. Dat is een onderwerp wat, misschien kan je het nog herinneren, in de tijd van Rita Verdonk en haar politieke opvolgers, ook breder in de politiek, toen echt een onderwerp was. Hoe zorg je dat mensen die hier naartoe komen meedoen? Nu gaat het eigenlijk, denk ik, meer niet eens om mensen die hier naartoe komen, maar het nageslacht van de mensen die hier naartoe zijn gekomen, opgegroeid en niet automatisch meer denken in de manier waarop decennia lang, sinds de Tweede Wereldoorlog, is gedacht over internationale zaken, het Midden-Oosten, Israël en antisemitisme, wat natuurlijk iets is wat heel erg jarenlang in onze jeugd, denk ik, heel erg bestreden is. Dat kreeg je met de paplepel ingegoten eigenlijk op school. En nu zie je grote groepen mensen die bij elkaar komen en die met Palestijnse vlaggen gaan zwaaien en al heel snel ook de overstap, sommigen van hen maken richting toch taal, richting Israël en richting Joden die we eigenlijk niet gewend zijn meer. Tenminste, waar ik persoonlijk wel van schrik, als je ziet, niet alleen in Nederland overigens, maar bijvoorbeeld ook in Parijs, in Londen, daar gaat het er bij kans nog verder aan toe. En dat kan wel een discussie oproepen, ook in verkiezingstijd, van ja, vinden we dat eigenlijk wenselijk en normaal? Maar die emoties lopen niet alleen maar per partij door het politieke speelveld, maar ook door partijen heen. Bijvoorbeeld bij PvdA GroenLinks.
Ja, als je het over de oorlog in Oekraïne hebt, dan had je eigenlijk een heel duidelijk beeld. Namelijk alle partijen die steunden Oekraïne in de oorlog tegen het land dat was binnengevallen. Rusland, behalve dan Forum, die daar natuurlijk alternatieve verhalen ook bij had. Nu heb je natuurlijk een conflict in het Midden-Oosten waar door partijen verschillend over gedacht wordt. Ik vond het ook interessant, hè, als je dan dinsdag was ik dan in Den Haag en dan spreekt iedereen uit over wat er dan nu moet gebeuren. Nou ja, DENK staat natuurlijk diametraal anders erin dan de ChristenUnie. Ja. Wat mij ook wel opviel is verbetenheid waarmee bijvoorbeeld een Mirjam Bikker zich uitsprak over Johan Derksen. Hè? Die had natuurlijk gezegd, ja, de Joden hebben het er ook wel naar gemaakt.
Ja.
Dirk Boswijk ook zeer scherp, Ruben Brekelmans.
Ja.
Dat vond ik wel fascinerend dat een uitspraak van Derksen,
ja,
dat iedereen er zo hard opklapte.
Ja, 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 nou ja, dat was natuurlijk een domme uitspraak die hij later ook wel heeft
genuanceerd
te zeggen, ja, maar nog steeds wel de hoofdboodschap overheid laat staan. Namelijk, het is niet eenrichtingsverkeer in dit conflict, het is breder. Het is op zich natuurlijk wel interessant dat mensen op basis van wat een voormalig voetbaljournalist roept, zo, ja, opgewonden raken. Maar
wat vind je daarvan?
Nou ja, de man trekt elke avond met zijn collega's 1,1 miljoen kijkers of meer. Soms 1,4 miljoen zelfs. Dat is een ongelooflijk publiek. Ik denk dat als hij op Salto 2 was, hè, de Amsterdamse lokale zender, dan was de commotie een stuk minder geweest.
Ja.
Maar nu is het een factor van belang, omdat het toch ook een beetje de stemming af en toe in Nederland in ieder geval beïnvloedt. Ik wil niet zeggen bepaald, maar het is wel een programma dat soms wel 2 en zelfs wel 3 keer zoveel kijkers trekt als bijvoorbeeld Nieuwsuur of Op1 of Umberto. Ja. Dus daar moet je niet helemaal bij weglopen. En ja, weet je, ik zit natuurlijk zelf ook af en toe. En je vraagt je af van wat had jij gedaan als je er had gezeten op het moment dat het dat hij dat zou zeggen. Hoe moet je daarop reageren? En ik denk wel dat je niet moet negeren dat een heleboel mensen in Nederland ook niet helemaal elke dag, zoals we al vaak hebben vastgesteld, buitenhof zitten te binge-watchen. Dus die baseren hun mening soms ook wel op datgene, of die vergelijken het met datgene wat gezegd wordt aan zo'n tafel. En dan is het dus denk ik belangrijk dat er ook mensen de gelegenheid krijgen om dat tegen te spreken.
Ja.
He, om daar iets tegenover te zeggen. En je zag Gijp daar wel wat over zeggen. Je zag meneer Kobelens daar het een en ander over zeggen. Albert Verlinde zat er. Ja, we nemen even een spannende afslag vandaag. Maar zolang er ook ruimte is om daar iets tegenover te zetten en ook iemand te wijzen op domme uitspraken, denk ik dat het op zich, het vergoedelijkt zeker niet dat het gezegd is, maar het is denk ik wel verstandig om ook met elkaar ook te bespreken en waarom sommige uitspraken dom zijn. Of ook te ervaren dat er een sentiment in dat land is wat niet meer, zoals we net bespraken, de afgelopen decennia weergeeft, maar toch eentje, een meningsvorming is die is aangepast tot en met de voetbalkantine aan toe.
Maar je ziet dus wel dat er scherp op wordt gereageerd. Ik zag later die week was er een bericht wat later niet bleek te kloppen over een inval vanuit het noorden.
Ja.
Waar ook Tweede Kamerleden al meteen op Twitter op reageerden. Dus je ziet wel een enorme gretigheid. En toen dacht ik wel van, ja, is het ook niet aan politici, aan Kamerleden om daar in een bepaalde terughoudendheid te trachten?
Dat is waar. Je zag een hele felle reactie natuurlijk van de minister-president. Hè? Daar merkt hij ook echt aan dat hij er persoonlijk ook echt heel stevig in zat. Die Israëlische vlag ook ging hijsen, omdat hij vond, er is een massamoord gepleegd zo gruwelijk tegen een bevriende natie door een terroristische organisatie. En daar willen, tenminste wat we kunnen doen is de vlag hijsen uit solidariteit. En je zag dat, Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, ook natuurlijk een stad waar met een hele langdurige en ook niet zo'n fraaie geschiedenis met betrekking tot de behandeling van Joden, denk ik heel goed handelde door die vlag ook gewoon te gaan hijsen. Daar vervolgens wel weer snel van afstapte. Op het moment dat er ook vanuit Israël geluiden klonken over hoe die vergelding eruit zou zien. En dat zag je dus ook vooral op het lokale niveau van burgemeester. En her en der ook wel een beetje in de Kamer. Dat men er wel rekening mee houdt dat na de eerste klap van verontwaardiging en schok en verdriet en woede en nou ja, we hebben het allemaal gezien en gehoord, die verhalen over het festival. Kinderen, baby's, ontvoeringen. Ieder mens met een geweten moet daar afstand van nemen en moet daar van walgen en daar wat over zeggen, zou je zeggen. Maar op het moment dat daar iets, ook een andere realiteit ontstaat daarnaast, dus die niet niks afdoet aan de gruwelijkheden. Mm. Maar het feit dat er hele wijken in Gaza kennelijk worden platgegooid, dat er geen nutsbedrijven meer actief kunnen zijn, dus geen water en licht meer is. Ja, dat zijn dingen waar je als politiek ook in Nederland natuurlijk toe moet verhouden. Dus ik verwacht ook dat naarmate we de beelden gaan zien die daar vandaan komen over wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt, dat ook zijn weerslag zal hebben op de manier waarop er ook door Nederlandse politici zal worden aangekeken tegen wat daar allemaal gebeurt. Ik zou zeggen, probeer toch altijd ervoor te zorgen dat je het conflict niet importeert. naar Nederland. Want het is niet ons conflict. We leven wel mee, maar het is een conflict wat in het Midden-Oosten al eeuwen speelt.
Ja.
En je moet daar dus als politiek, denk ik, ook wel met een warm hart, of is dat een uitdrukking?
Ja hoor, zeker.
Maar wel met een koel hoofd, ook wel ook de verantwoordelijkheid die je zelf hebt om te zorgen dat dingen niet uit de hand lopen binnenlands. Dus dat was ook een beetje de argumentatie van burgemeesters van, wij moeten de boel bij elkaar houden. Wat ik wel schokkend vond toen aan het begin van de week, is dat er zoveel terughoudendheid was om alleen maar een vlag te hijsen.
Ja.
Zeker toen het net gebeurd was, dat je op een gegeven moment een andere toon zoekt. Dat is logisch. Dat probeer ik ook net uit te leggen met betrekking ook tot de Kamer. Ik denk dat de politiek ook al op een gegeven moment een iets andere beschouwing van zal geven. Maar dat je op het moment dat de lijken nog warm zijn, zoals men dat in gruwelijke termen noemde, al begint met angst voor dat er misschien mensen met een Palestijnse vlag gaan wapperen op de Erasmusbrug. Dat is natuurlijk wel een beetje de omgekeerde wereld.
Ja, heel even kort nog even om dat punt af te maken. Dus dat die Kamerleden dan reageren op nieuws wat dan uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Ja, dat vond ik dan wel opvallend. Ik zie Derek Boswijk ook heel, heel actief. Hè? Is dat geloof ik bij WNL nog vanochtend.
Ja, de vraag is waarom. Hè? Waarom zo ontzettend graag daar iets over kwijt willen. Bij sommige partijen is het een beetje, ja, zit in de haarvaten. Je ziet bij de christelijke partijen natuurlijk een grote connectie met Israël. Ja. Ook van de ChristenUnie natuurlijk al heel lang. Gert-Jan Segers heeft samen met toen nog Kamerlid Dylan Jazilgus een initiatiefnota antisemitisme geschreven. Dus je kan dat vanwege politiek-religieuze redenen bij een aantal partijen verklaren. Ook bij de SGP natuurlijk heel duidelijk. Maar je zag al bijvoorbeeld met het opstellen van de verklaring van de SGP, die een soort statement wilde geven namens de Nederlandse politiek richting Midden-Oosten, richting Israël, uit solidariteit, waarin een aantal dingen werden uitgesproken waar sommige partijen eerst sympathiek over waren, maar op een gegeven moment toch terughoudend over waren. Er stond een passage in over dat er toch voortdurend, of dat er eigenlijk moet worden gekeken of eigenlijk die geldstromen moeten worden gestopt richting de Palestijnse gebieden. Nou, dat is iets wat ook het kabinet niet wil. Rutte heeft gezegd, dat gaan we niet doen, want er zijn nog steeds, het komt nog steeds goed terecht, voedselhulp, noodhulp, et cetera. Dus dat moeten we niet willen. En er zat nog een passage in, en ik zag alweer dat die op X tot commotie leidde toen ik daar gisteren iets over zei op televisie. Namelijk dat niet alleen de aanval wordt veroordeeld die Hamas op Israël heeft uitgevoerd, maar dat er een passage in stond waarin min of meer, zeg ik even tussen aanhalingstekens, werd gezegd datgene wat Israël dus terug doet is automatisch een logische reactie en de billijke reactie naar aanleiding van wat hen is aangedaan. En dat was voor een aantal partijen, begreep ik, onder de VVD, maar ook de club van Pieter Omtzigt, NSC, een brug te ver, omdat men dan dacht dat ze te veel
partij kozen in dat
conflict. Of eigenlijk meer, ik heb het gisteren het woord carte blanche genoemd. Daar namen sommige mensen aanstoot aan. Maar daar heb ik me kennelijk niet goed uitgedrukt. Maar het is in ieder geval een iets te grote vrijbrief om dingen te ondernemen daar dan men eigenlijk verschrikking wil nemen.
Ja, we moeten op onze woorden letten, Wouter. Want ik zeg partij kiezen, maar dat kun je eigenlijk ook niet zeggen natuurlijk. Nee. Want dat Israël hier aangevallen is door Hamas-terroristen, dat is duidelijk.
Ja.
En dat ze zich daar tegen mogen verdedigen. Hoewel, ik heb allerlei onderwerpen die in me naar boven komen. Want dat woord verdedigen. Ik stond met collega Mike Muller dinsdag bij het Vragenuur. En er was een commotie ook over Jesse Klaver. Die had dan getweet ook. En Timmermans ook. En dan ging het over het woord ook verdedigen. Wat is dan verdedigen? En in het Vragenuur had hij het over beschermen.
Ja.
En toen zei Mike, dat zijn al die woordenspelletjes. Waar misschien, dat is misschien wel een implicatie. Misschien dat hij zich dat wel realiseert. Van Mike, dat woord gebruik of dat woord, valt het wat minder zwaar aan mijn eigen achterban.
Ja, Mike is een slimme collega. Dus die ziet dat volgens mij goed. En ik heb wel even mijn licht opgestoken ook in die fractie van PvdA GroenLinks. En daarin werd wel gezegd dat er niet werd waargenomen dat mensen daar nou een hele andere mening hadden of zo van elkaar. Dat er niet een soort conflict was in die fusiefractie al. Mm-hmm. Terwijl dat toch ook interessante scheidslijnen kunnen lopen. Hè, met Kautar, Bouchalikt en Jesse Klaver. Maar ook naar de PvdA, die natuurlijk van oudsher en ook een heel veel mensen uit de Joodse gemeenschap tot haar ledenachterbanden kan rekenen. Dus dat was dat zou je misschien verwachten. Maar ik begreep dat eigenlijk wel meeviel. Dat de woorden wellicht zorgvuldig gekozen worden door Klaver. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Het is ook niet helemaal onlogisch. Het was een vrij stevige gezamenlijke eigenlijk veroordeling van zowel Frans Timmermans als Jesse Klaver. Die Jesse Klaver eigenlijk hij zei niet dezelfde woorden, maar wel met dezelfde koers te kiezen, ook het front gesloten hield in de top van de partij. Want het is natuurlijk logisch dat als een PvdA-lijsttrekker namens de hele club mag spreken en daar is gezeik over, dat mensen dan toch gaan kijken, wat doet onze man in die top dan? Dat is dan Jesse Klaver als voormalig partijleider van GroenLinks. Maar die sloot de rijen eigenlijk door op dezelfde koers door te gaan. Waarmee dus duidelijk was dat er in de top in ieder geval geen oneenigheid was. Maar je zag her en der wel reacties natuurlijk. Ja. Wel de eerste de beste. In plaats van niet de eerste de beste. Dus niet de allerbelangrijkste in de club. Hoewel natuurlijk het mislukte voormalig Kamerlid
Dovik Dibi
natuurlijk wel van zich liet horen. Ja. Maar goed, dat is ook niet het kompas waarop die partij per se vaart. Maar waar wel mensen zijn die erin zitten, die denken zoals hij. Dus de verwachting is ook wel dat het op het congres, wat zaterdag is, ook wel een onderwerp kan zijn waar mensen wat van vinden of het woord over vragen of een statement verwachten. Dus Frans Timmermans zal in zijn toespraak denk ik ook zorgvuldig moeten laveren. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat iemand met de buitenlandervaring die Timmermans onmiskenbaar heeft, wat je ook verder van zijn politieke standpunten vindt, dat het aan hem zou moeten zijn toevertrouwd om die boel bij elkaar te houden. Want als dit je niet lukt op het onderwerp waar jij je sterkste punt van hebt gemaakt naar buitenlandse politiek, dan zou het raar zijn als je partij op dat punt dan niet eendrachtig kan leiden en een bepaalde richting op kan begeleiden als leider.
Ja, we hadden het daarvoor even over Rotterdam, hè, burgemeester Abu Taleb. We nemen dit op vrijdag op donderdag ook een zeer verhit debat in Rotterdam, waarbij de emoties echt zeer hoog oplopen en een VVD gemeenteraadslid ook emotioneel werd zelfs. Hè. Abu Taleb was geloof ik waterputten aan het slaan in Marokko.
Ja. Verkeerde beslissing.
Dat gaat daar toch niet helemaal. En dat is natuurlijk ook een stad die gepolariseerd kan raken.
Dat zag je met die Turkse demonstraties toen. Met die Turkse minister die bij de verkiezingen van 2017 hier naartoe wilde komen om campagne te voeren. En de hele stad vol stond met rode vlaggen.
Ja.
Dat je echt dacht van, maar dat zijn toch allemaal Nederlanders? En waarom staan zij voor... En niet mijn minister-president, herinner ik me nog dat ik iemand op voor de camera zag roepen over Rutte.
Want ja.
Het echte staatshoofd was de sultan van Turkije kennelijk. Dus dat was toen al schokkend over wat daar gebeurt. En dat vond ik echt wel zorgelijk wat je zag gebeuren. Even los van je moet echt niet ontkennen dat er verschrikkelijk ook geleden wordt. Zeker momenteel ook in Gaza, Palestijnse gebieden natuurlijk al langer. Maar de beelden liegen wat dat betreft niet. Je ziet het met je eigen ogen. Maar dat er angst was om alleen dat het hijsen van een vlag naar zoiets gruwelijks al op een of andere manier tot zulke intense spanningen zou kunnen leiden dat de openbare orde in gevaar zou komen. En burgemeesters hebben daar natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid in, maar je kan natuurlijk ook als burgemeester ook wel richting geven. En Abu Taleb die heeft het niet aangedurfd om dat te doen.
Nee.
En ik hoorde ook wel in kabinetskringen van ja, want toen was er dus die discussie van wie gaat dan wel en niet die vlag hijsen. Nou, het kabinet gaat niet over vlaginstructies op het regionale of lokale niveau op het moment dat het niet de Nederlandse vlag is. Dus daar kunnen ze wel een instructie voor geven, maar niet Rutte kan het niet doen voor het hijsen van een andere vlag. Dus dat wordt aan de gemeente zelf overgelaten. En je merkte wel dat het min of meer bedoeld was als inspiratiebron. Dat het toch logisch zou zijn. Het ging ook bij Defensie ging het omhoog, bij EZ ging het omhoog. Daar waren mensen toch wel heel erg nadrukkelijk mee bezig om daar wel een statement over te geven. Maar dat werd dus in andere delen van het land eigenlijk niet gevolgd.
Nee, Rutte vindt daar wel wat van. Hè? Dat liet hij zo een beetje doorschemeren. Hij gaat er niet over, maar...
Ja. Nou ja, ik
voel zich er misschien ook niet per se gemakkelijk bij.
Precies. Dus dat is, maar ook hij zit er dus best emotioneel in wat dat betreft. Ik vond het wel verfrissend. Want we zien de minister-president al die jaren nou niet echt iemand die heel duidelijk ook zijn eigen gevoelens en zijn eigen overtuigingen over het voetlicht probeert te brengen. Het is toch iemand die vooral bezig was om de boel bij elkaar te houden en allemans vriend te zijn en van mening te wisselen als dat politiek opportun was. En nu zag je wel heel duidelijk die behoefte. Maar ik hoorde dus in kabinetskringen van, is er enige andere indicatie of reden te verzinnen waarom je die vlag niet zou willen hijsen? Even los van wat wij als de omgeving nu op het eerste gezicht vaststellen. En ik kreeg daar een ontkenning op. Men had werkelijk geen idee wat dat zou kunnen zijn. Het leek in het weekend nog even dat het op advies was van het ministerie van Justitie of Buitenlandse Zaken of wat dan ook. Maar wij hoorden, we hebben echt wel nagevraagd over dat er niet een signaal over is gekomen richting gemeente van dit is wat jullie moeten doen. Juist zo'n vlaginstructie kon niet afgegeven worden, maar het feit dat die op het Binnenhof wapperde gaf eigenlijk wel aan hoe men in de wedstrijd zat.
Ja.
Dus dan is het echt een persoonlijke afweging geweest van Abu Taleb samen met de driehoek, dus de officier van Justitie en de politie over wat de boel een beetje rustig zou houden.
Ik zat net even te kijken. Je moet allemaal dingen ook niet vergelijken met elkaar. Dat is nu lastig. Maar Abu Talib had na Charlie Hebdo had hij toch een hele gloedvolle toespraak gehouden nog. Waarin hij volgens mij heel duidelijk zijn emoties uitsprak over hetgeen er was gebeurd. Je zou ook kunnen zeggen dat een burgemeester op zo'n moment inderdaad misschien echt stelling of positie moet nemen om te zeggen, zo staan wij er in deze stad in.
Het is natuurlijk ook Rotterdam. Hè? Met die geschiedenis notabene.
Ja.
Die stad die zo ontzettend geleden heeft onder die bombardementen van de nazi's. Amsterdam natuurlijk van oudsher natuurlijk een hele sterke Joodse achtergrond. Dus dat mag ook wel meewegen, vind ik. Men heeft dus kennelijk toch anders besloten.
Ja.
Kijk, het is ook, ik zeg er wel bij, het is moeilijk hoor. Want je zal er maar staan als burgemeester of als andere gezagsdrager met een stad waar je verantwoordelijk bent voor alle burgers. En niet alleen voor de mensen die heel erg meeleven met Israël, maar ook voor anderen. Maar wat griezelig begint te worden, is dat mensen niet meer durven. En je had het dus net over die gemeenteraadsvergadering in Rotterdam.
Ja.
Waar mensen dus niet meer voor een motie durven te stemmen, voor of tegen. Omdat ze de zaal verlaten, zodat ze als niet geregistreerd of zo te boek komen te staan. Ja. Of dat er überhaupt geen quorum is meer om iets aangenomen te krijgen. Omdat men bang is dat ze de verkeerde stelling nemen en dat hen dat ze dusdanig hard wordt nagedragen. Dat ze kiezers verliezen, dat hun veiligheid in het geding komt. En dat is iets wat juist in de volksvertegenwoordiging niet zou mogen gebeuren. Want die volksvertegenwoordigers die moeten daar zijn ze ook grondwettelijk volgens mij toe in staat gesteld. Dat is de bedoeling van de wetgever. Dat zij zonder last of ruggespraak mogen stemmen. En daarom heb je ook geen fracties, maar gewoon individuele volksvertegenwoordigers. Dat zij niet zich laten beïnvloeden door krachten die hun stemgedrag gaan bepalen. Ja, ik zeg het een beetje omvloers, maar...
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Aanvullend had ik ook dinsdag een gesprek met Steven van Baarle natuurlijk van Denk. En ik vroeg hem wat hij vond van de terreur van Hamas en welke reactie dan wel op zijn plaats was. Fascinerend was natuurlijk dat hij bleef gewoon weg van het antwoord. Dus de veroordeling van het terreur, die wilde hij wel benoemen, maar alleen maar in de context van.
Ja.
Dus voor Denken zit natuurlijk ook een conflict met een enorme impact. Ik steek hem algemeen in bij je.
En een politieke kans natuurlijk. Ik bedoel, ik denk niet dat die mensen bij die partij staan te juichen bij burgerslachtoffers aan Israëlische zijde. Althans niet de volksvertegenwoordigers aan zich. Maar zij zien wel dat er in hun achterban natuurlijk mensen zijn die daar wel een hele duidelijke mening over hebben. En die probeer je binnen te hengelen. Zeker in een tijd dat die partij niet heel erg in de schijnwerpers meer stond. Het was natuurlijk toch een hoop dat het de grote allochtone partij zou worden. Waar toch een miljoen moslims zijn er geloof ik in Nederland. Dat die zich daar massaal achter zouden scharen. En dat is niet gebeurd. Dus dan zit je al heel snel in een niche market. En de niche market is toch het extremere. Van mensen die dusdanig met die religieuze achtergrond en overtuigingen en allochtone achtergrond mee bezig zijn. Dat hun stemgedrag zou bepalen. Even los van alle andere redenen waarom je een politieke partij kan stemmen. Namelijk of je vindt dat er meer aan het klimaat moet worden gedaan. Of dat je vindt dat de belastingen omlaag moeten. Mensen die zich identificeren met Denk zitten in de hoek van dat ook vaak religieus gemotiveerde beschouwen van politiek. En Dus is het voor hen heel interessant om dan ook het eigenlijk het toch met bijeen dan, maar die partij is op sterven na dood, lijkt het erop, het enige alternatief te zijn voor de rest van het politieke soepie, zoals ik maar zal zeggen. Omdat je dusdanige harde stellingnamen en wegblijven van al te veel compassie tonen voor Israël, eigenlijk bij geen enkele andere partij in die mate ziet. Zelfs bij PvdA GroenLinks, wat dan ook misschien nog wel die kant op gaat, zie je dat sowieso de PvdA dat nooit zo extreem zal laten gebeuren in de eigen kring. En dan blijft ineens iemand met een uniek selling point over.
Ja.
En daar maken ze royaal gebruik van. Dus ik zag de heren ook met grote glimlach door de Kamer lopen. Ik dacht, van al die ellende waar ze het in de Tweede Kamer over hebben, is dat dan toch wel bijzonder. Want bij een van de 33 rookpauzes die ze...
Nou, ik wil zeggen, misschien waren ze aan het glimlachen omdat ze een rookpauze in het fruitje hadden.
Ja, want
dat kan ook.
Zijn ze zwaar verslagen.
Maar niet de enige, hè?
Wat?
Er zijn meer politici die
zeker,
graag een
peukje opsteken. Caroline komen ook regelmatig tegen. Maar de heren van Denk, die zijn denk ik toch wel koploper. Die zijn denk ik wel eens meer buiten aan het roken dan in het parlementsgebouw.
Daarom kan het ook wel eens nuttig zijn, hè, tussendoor om een sigaretje te roken. Want je komt ze allemaal tegen en je kan eens een gesprekje voeren daarbuiten.
Nou, dit is volgens mij gewoon een verslaving. Maar ik merkte.
Nee,
weinig.
Maar het is meer als vanuit journalistiek oogpunt te denken. Als je daar buiten voor die ingang staat van de Tweede Kamer.
Ja, nou ja,
iedereen zit in een wat ontspannere setting. En je kan dus even stoom afblazen, letterlijk.
De rookruimte was vroeger wel echt een plek waar je dingen hoorde. En ik haat roken.
Ja.
Maar ik weet wel een collega die rookt. Nu niet meer, maar die ging ook wel eens in de rookruimte van Nieuwspoort zitten, wat je nog had.
Oh, vreselijke ruimte was dat, man.
Echt zo'n heel zielig.
Als je daar 5 minuten in stond, dan had je gewoon 6 kilo teer op je lichaam.
Dan moest je gelijk alles naar de stomerij brengen.
Ja.
Dus dat was altijd een goede plek om mensen te ontmoeten. Maar ja, het valt wel op dat zeiden. Daarom komen ze ook heel vaak langslopen. Dus daarom zien we het. Onze ruimte zit namelijk vlakbij het gedeelte waar daar gerookt wordt. Wij ruiken het af en toe ook. Ja. Kijk naar de buiten, zeg ik, oh, daar zijn de schoorstenen weer.
Ja.
Dus nou, even een zijstapje was
dit. Ja, dat was even een zijstapje. Maar hoe cynisch ook, de oorlog in Israël is dus ook, wat je zegt, ook een politieke kans. Of in ieder geval een mogelijke verschuiving. In het verleden had je vaak de premiersbonus. Dat als er een groot conflict speelde, dat de premier daarvan kon profiteren. Nou, Yezilgus die moet nu het stokje gaan overnemen. En zij was meteen, kort na dat vreselijke gebeuren afgelopen weekend, zat ze bij Op1 en liet ze zich enorm ferm uit.
Ja.
Kan zij dan die premiersbonus van Rutte als het ware overnemen? Hè? Dat het meer een VVD-bonus wordt, zeg maar.
Ja, nou, dat hopen ze natuurlijk wel op. Ik weet alleen niet, in alle fairness, hè, want we moeten niet naïef zijn. En dat geldt echt voor allerlei onderwerpen en niet alleen maar voor dit onderwerp. Maar politici blijven politici. Dus het is niet vrijwilligerswerk voor de gezelligheid. Dus mensen zijn voortdurend ook aan het afwegen. Wat zijn de politieke kansen? Waar zijn de bedreigingen? Wat is de koers van de partij? Hoe kunnen we kiezers overtuigen? Het is tenslotte verkiezingstijd. Dus daar moet je niet je ogen voor sluiten of je oren voor sluiten. Maar bij Yezilgus weet je dat daar al heel erg lang een heel duidelijke overtuiging, persoonlijke overtuiging ook is. Via familiebanden, via het feit dat ze als raadszitter al ten strijde trok tegen antisemitisme. Een initiatiefnota die ze met de ChristenUnie geschreven heeft tegen antisemitisme. En ook als minister daar zich wel hard voor heeft gemaakt om dat gif uit te roeien, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Antisemitisme. Dus dat zij daar stevig in zit en zich ook uit en dat ze dus naar die bijeenkomst gaat. Hè, dus waren, ik geloof, een aantal mensen uitgenodigd. Ze was ook niet de enige. Ja. PVV was er ook vertegenwoordigd. BBB was er. Ik doe andere mensen tekort die er ook waren, maar er waren veel mensen daar. En er werd haar voor de voeten geworpen dat ze er een politiek slaatje probeerde uit te slaan. Maar
op wat voor manier ook. Hè? Bij de Nieuws-BV werd zelfs gezegd dat ze campagne zou voeren over de lijken van Israëlische en Palestijnse mensen.
Ja, maar de Nieuws-BV is natuurlijk ook totaal van het pad af. Dat is ook een idioot programma eigenlijk. Zeg ik maar.
Er is in ieder geval niet een gebalanceerde journalistieke
benadering. En dat krijg je ervan als je de media zo inricht dat er rechtse en linkse omroepen moeten zijn. En die dus dan ook vaak ook rechtse en linkse mensen uitnodigen. Mm. Of dat hopen. En dat ze dan in het straatje passen, zodat hun concessie weer wordt verlengd. Maar dat is ook weer even een zijstap.
Ja, we hadden het over Yezilgus en haar overtuiging.
Ja, en weet je, dat ik denk dus echt wel dat hier echt ook een persoonlijke beleving. Kan je overigens afvragen van moet je je persoonlijke overtuigingen, als je daar heel erg persoonlijk bij betrokken bent, dan ook zo uiten. Hè? Daar kan je als politicus natuurlijk altijd wel even van afvragen, is dat handig of niet? Maar je merkt over dit onderwerp, natuurlijk ook bij heel veel mensen met een Joodse achtergrond, soms religieus gemotiveerd vanwege hun geloof, bij de ChristenUnie heel erg natuurlijk en de SGP, maar bijvoorbeeld ook bij de PvdA zijn er echt wel mensen die dit ook in hun, ja, die de scheidslijn ook wat moeilijk kunnen bewaken tussen politieke afweging en hoe ze het eigenlijk in de eigen familie met hun vaak, hè, met Alexander Hammelburg natuurlijk ook van D66.
Ja.
Die daar zo persoonlijk, omdat ze bijna zijn hele familie is uitgevoerd. Ja. Ja, dat gaat generatie op generatie door. En dan zie je dus diegene daar ineens heel veel over spreken.
Ja.
Wat je af en toe ook wel denkt van, pas ook op dat je, dat je niet van je persoonlijke ervaringen per se een heel politiek verhaal maakt.
Nee. Kwam hem ook dinsdag tegen. Toen heb ik hem ook geïnterviewd. En er is gewoon een directe betrokkenheid. Ja. Hè? Hij heeft vrienden, familie die opgeroepen worden om mee te vechten in de Gazastrook. En hij kende ook weer mensen die bij dat festival aanwezig waren. Dus het nichtje van een goede vriend is die Shani Luke. Hè? Dat is dat Duitse meisje die gegijzeld is. 22-jarige Duits meisje. Allemaal afgrijzelijk in elk geval.
Ja.
Als we het even uitzoomen, hè? Rutte zei ook dinsdag in het vragenuur dat het kabinet ook bij elkaar is gekomen. Kun je me meenemen achter de schermen? Want je had het al even over het overslaan van het conflict naar Nederland. Dat lijkt me een sentiment wat besproken moet worden. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de grote oorlog op dit moment in Oekraïne en het conflict in Israël.
Nou, wat ik begrijp is dat in die beraadslagingen in het weekend, hè, dus dat zijn dan de meest betrokken ministers, dus Rutte was dat, maar ook Jeziel Guus en Kajs Allongren, natuurlijk Hanke Bruinslot. Dat daar, en ook in de zogenaamde Veiligheidsraad, waar dus ook de vicepremiers dan bij mochten sluiten. En waarna dat statement van Rutte volgde op die maandagochtend. Dat er eigenlijk wel grote eensduidendheid was. Er waren ook deelnemers aan de vergadering die verwachten dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag als minister van Financiën weliswaar, maar natuurlijk ook een persoonlijke connectie heeft met het Midden-Oosten.
Ja.
Getrouwd is met een Palestijnse man. Nou, daar is al heel veel over gezegd en geschreven. En dat die daar misschien op een andere manier in zou zitten of zo. En daar de kont tegen de krib zou gooien of wat dan ook. Nou, nu moeten we sowieso wel aangeven dat het ministerschap van Kaag, hoe zeggen we dat eens eventjes op een heldere wijze, in redelijke afwezigheid inmiddels wordt doorgemaakt. Dus,
de laatste periode bedoel je ook met name?
Ja, zij is afgehaakt, hoor je aan alle kanten. Ik kan me juist wel voorstellen dat ze over dit onderwerp dan weer aangehaakt raakt. Al is het maar vanwege de inzichten ook en de ervaringen die ze heeft. Maar ik heb dus begrepen dat tot ook een beetje verrassing van sommigen, dat zij niet degene was die ging zeggen van, we moeten een hele andere koers om. Er is natuurlijk wel, ook in het kabinet, wel aandacht gevraagd voor de effecten van dit hele geweld ook op de Palestijnse burgerbevolking. En daar waren ook in het kabinet mensen het over eens dat ook aandacht van het kabinet moest houden. Maar het idee dat daar men elkaar de tent uitvocht, omdat men persoonlijke connecties voelde met Palestijnse gebieden, of dat heb ik niet kunnen waarnemen. Nee, dat leek redelijk eensluidend. Ze zijn natuurlijk ook demissionair, dus je doet eigenlijk in feite ook niet veel meer dan op de winkel passen. Het kan natuurlijk, wat we net bespraken, wel straks veranderen op het moment dat de beelden en de verhalen komen uit de Palestijnse gebieden en feit dat mensen geen water en elektriciteit krijgen, dat ook daar in het kabinet op een gegeven moment wel een gevoel ontstaat van, dat kunnen we ook niet, daar kunnen we niet bij wegkijken.
Maar in hoeverre is een demissionaire status van een kabinet een rechtvaardiging om af te haken? Zitten nog wel even.
Ja, dat gaat even los dan, zeg ik even.
Helemaal los van het conflict, want daar zeg je duidelijk, daar is een eensluidend oordeel.
Ja.
We hebben Kaag daar zelf volgens mij niet heel actief over gehoord, maar Rutte die voert dan klaarblijkelijk ook het woord namens het demissionaire kabinet.
Ja, zij is al ze was wel bij de financiële beschouwingen die ze moet doen als minister, maar daarna, ze blijft verder zoveel mogelijk uit de publiciteit. Ze is ook nooit, is niet helemaal waar, ze is af en enkele keer nog wel bij de ministerraad, zeker bij onderraden, alleen ze doet de persconferentie niet. Dus Rutte die doet al wekenlang de persconferentie niet meer. Hè? Een paar weken geleden was dat zijn laatste. En de Rijksvoorlichtingsdienst kan ik me niet aan de indruk onttrekken, heeft zijn hele agenda voor die vrijdag volgegooid met alle andere dingen. Naar Groningen moest hij en hij moest naar die top en hij moest met die ontmoeten. En elke keer, zodat hij min of meer niet over zijn eigen politieke graf gaat heen regeren. Maar goed, er zijn nog steeds wel persconferenties en me dunkt dat er genoeg gebeurt in de wereld nu. Dus daar wil je op een gegeven moment ook duiding van het kabinet over horen. Nou, we hebben Rutte dat statement zien geven, maar vandaag vrijdag is het wederom Karin van Gennep die aan de beurt is om daar het een en ander over te zeggen. Althans, zo stond dat in de boeken. En Karin van Gennep is de tweede vicepremier. De eerste vicepremier is Sigrid Kaag. Nou, die is er al weken niet. Ik heb er vorige week naar gevraagd in de persconferentie van, goh, vindt ze het niet leuk meer bij ons, de journalisten? En dat wist Van Gennep dan ook niet. Maar ik hoorde wel in de regeringskringen, dus ook echt wel van de minister, achteraf de vraag stellen is een beantwoorden.
Ja, maar zit daar dan veel zeer nog over die functie die Hoekstra heeft gekregen, die zij mis heeft gelopen? Of is ze zich al aan het oriënteren op een andere baan? Wat is het verhaal
aan Van Gennep, omdat ze zoveel in het buitenland is. Is ze met een internationale sollicitatieronde bezig op vrijdag in plaats van in de ministerraad te zitten? Maar ja, dat wist Karin van Gennep ook niet. Maar kijk, je snapt wel, dat is natuurlijk mislukt. Dat partijleiderschap van haar is mislukt. Het ministerschap van Financiën is eigenlijk ook mislukt. Er is een teleurstelling rond het Eurocommissariaat. Je ziet dat met die partij natuurlijk, die gaat helemaal down the drain. En er zijn er wel iets van 6 zetels over van de 20. Er is vrij reden om, ik kan me wel voorstellen dat je daar persoonlijk op aan het afhaken bent. Maar dat zorgt ook wel voor chagrijn in eigen kring. Hè?
Of wil ze plaatsmaken voor Jette, dat kan natuurlijk ook.
Dat sowieso, dat hoort ook zo, denk ik. Dat is ook fatsoenlijk. Maar bijvoorbeeld Alexander Pechtold, de voormalig leider van D66, die werd bij een programma van BNL op maandag in de lobby, de Haagse lobby, geïnterviewd. Mm-hmm. En hem werd ook de vraag gesteld van, goh, had u liever Kaag zien vertrekken naar Brussel dan Hoekstra? Waarop Pechtold, dus eigenlijk degene die die partij van de rand van de achtergrond heeft weggetrokken en weer op 19 zetels heeft gekregen. En een hele belangrijke speler in Den Haag voor de afgelopen 15 jaar gemaakt. Die zei van dat hij daar helemaal geen commissaris had willen worden. Nee. Want je laat als partijleider je club niet in de steek als moeilijk.
Nee, je hebt een mandaat van de kiezer gehad. Hè, en je moet de klus afmaken, zeg maar.
Ja, en dat volgde vlak nadat de NRC had gepubliceerd dat ze in januari al bezig was met een andere baan. En toen was ze nog partijleider. Hè?
Ja, dat wou ik zeggen. In tijdsbeeld januari.
Ja.
Ja.
Dus toen was ze al bezig. En dat zien die D66 natuurlijk ook. En dat hoor je ook wel. Kijk, dat is eigenlijk net als met Hoekstra bij het CDA. Er gaan op een gegeven moment verhalen komen ook hoe dat partijleiderschap is gegaan. Je hoort nu al dat mensen daar nog wel iets over te vertellen hebben. Maar vanwege de verkiezingen en vooruitkijken en Harry Bontebal is de fantastische man nu, komt het allemaal niet naar buiten. Maar dat gaat nog een keer naar buiten komen. Want dat is ook niet allemaal lekker gegaan. Hetzelfde geldt voor Kaag. Als je met mensen spreekt die met haar gewerkt hebben de afgelopen jaren, ook bij D66, die ook het beste wilden voor D66 en voor haar partijleiderschap, die hebben ook ervaringen met haar meegemaakt, waarin ze in het publieke domein niets over zeggen. En ook dachten, zeker nu de verkiezingen aankomen, van het is ook niet zoveel gelegenheid om dat nu te bespreken. Het werd heel erg natuurlijk op de dreiging gegooid, de fakkels. Maar er is natuurlijk ook de manier waarop die partij werd geleid, of eigenlijk niet werd geleid, want dat is wat je hoort. Waar mensen echt wel naar indruk van hebben gekregen. En ja, ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat die harde kreet, of eigenlijk die hij leek zich echt te verspreken, Pechtold. Ja. Dat je merkt dus dat in die partij wel een gevoel leeft. Ja, of ze heeft het uit de handen laten vallen.
Het is een beetje stout. Of het is ook, hij laat het zich bewust ontglippen. Dat gevoel krijg je een beetje. Hij wilde wel duidelijk een signaal mee afgeven, denk ik.
Ik denk dat hij achteraf ook dacht van oei. Want het heeft alleen maar weer gezeik op. Maar het was wel eerlijk. En het is echt niet alleen Pechtold. Er zijn echt veel meer mensen die meer hadden verwacht van het leiderschap. En dat niet hebben gekregen. En dus ik verwacht dat we over een jaar of zo, was de verkiezingen geweest zijn, dat we dan ook wel mensen horen zeggen van ja, dat was niet een goede tijd.
Het is interessant. Ik moet even aan Hugo de Jonge denken. Er stond vandaag een verhaal ook op de voorpagina van Telegraaf over het plan dat je een straatje bijbouwt in elke stad of dorp en daarmee het woningtekort kunt aanpakken. Toen dacht ik, nou, de Jonge, die blijft ook maar doorrausen.
Ja.
Terwijl dus zijn politieke compaan concurrent binnen het CDA, zeg maar, nu in Brussel zit. Is hij de klus vol bravoure en enthousiasme aan het afmaken. Ja, dat siert de man toch ook wel weer eigenlijk, hè?
Ja. Ik bedoel, de man heeft zijn eigen...
Even een persoonlijke
modus operandi. En dat is ook vaak over promise en under deliver gebleken, helaas. Ja. En dat vindt hij denk ik niet... Volgens mij luistert hij ook naar de podcast.
Ja, maar goed, het is uit onderzoek... Wat is het Dijsselbloem gekomen, toch? Hè, over
maar goed, of dat nou de maatgevend moet zijn,
dat
weet ik niet.
Dat is ook weer zo. Ik wou het even wegschrijven naar een bron.
Nee, maar bedoel, dat is een beetje de aard van het beestje. Hè. Je hebt natuurlijk ook ministers die echt denken van... Oké, kabinet is gevallen, om me heen gaan kijken. Ik doe eigenlijk... Kijk, de Kamer verwacht ook van... de ministers en de staatssecretarissen dat ze op de winkel passen en niet zelf met initiatieven komen.
Nee.
Maar er zijn ook ministers die het moeilijk vinden om het los te laten. En die ook vinden dat ze het aan hun stand verplicht zijn om alles in het werk te stellen om Nederland beter te maken. Tenminste, wat zij dan denken, wat Nederland beter van wordt. Ik moet ook wel een beetje af en toe grinniken om Ernst Kuipers bijvoorbeeld, die ook overal in allerlei praatprogramma's opduikt om daar te vertellen hoe het allemaal met de volksgezondheid moet. Dat ik denk, ja, jij was minister, je ging daarover, maar nu is het tijd voor een nieuwe lichting.
Ja.
En het is heel verdrietig, maar ik heb af en toe het idee dat hij nog niet helemaal aan dat hij daar helemaal aan kan wennen.
Nee.
Maar in dat kader ook wel grappig. Het staatsbezoek van Zijne Majesteit, de koning, is vanaf woensdag in Zuid-Afrika.
Ja.
Yours truly gaat die kant op.
Zeker.
En ik heb me laten vertellen dat er ook wel best wel veel behoefte bestond bij leden van het kabinet om daar op een of andere manier bij aan te sluiten.
Nee, joh.
Want het was natuurlijk wel belangrijk om dat ook vertegenwoordigd.
Ja, Zuid-Afrika. Wie gaan er mee?
Kajsa Allongeren gaat bijvoorbeeld ook nog even aanhaken.
Oh,
zij het dan niet met het hele programma, maar Piet Adema gaat die kant op.
Oh, want?
Robert Dijkgraaf.
Voor de boeren.
Hanke Bruinslot.
Oh ja?
Natuurlijk, die minister van Buitenlandse Zaken gaat altijd mee in principe. Maar die Robert Dijkgraaf die heeft nog een hele missie ervoor geplakt voor het staatsbezoek, waarin hij het ook heel belangrijk vindt om in Zuid-Afrika over...
Ja.
Wetenschap, geloof ik, of nou, daar wil ik van af zijn te praten. Dus die begint zondag al met zijn eigen staatsbezoek.
Was er net zoveel interesse geweest als het in Bratislava was geweest, het bezoek, denk ik?
Ja, dat vraag je af. Kijk, wat mensen. Er kwamen ook wel veel naar België, maar dat is wel een vorige staatsbezoek. Hè. Toen zat ik ook op een gegeven moment bij die lunch, dat je ineens zag, hé, daar zit Mark Harbers te praten met die zat naast, volgens mij naast Philip, de koning, als ik me goed herinner. Dus die hadden het heel gezellig samen. Maar dan zie je, dat is twee uurtjes rijden naar België. Dan kan je wel heen en weer rijden. Heel erg sterk bevriend land natuurlijk. Maar Zuid-Afrika, 11,5 uur hè, met vliegtuig.
Ja, ja.
Dus daar kom je niet zo. Dus dan zie je wel dat in de tijd dat je demissionair bent en op de winkel aan het passen bent, het misschien ook leuk is om nog even... Mm. Die kant op te gaan.
Zullen we nog even een sprongetje maken naar een nieuw sociaal contract? Want als we het hebben ook weer over dat conflict in Israël. NSC was natuurlijk enorm in de peiling aan het stijgen. 26 zetels met de VVD, PvdA, GroenLinks zijn ze een beetje aan het concurreren.
Ja.
Het Israël-thema, ja, ze waren natuurlijk heel erg met die bestaanszekerheid bezig. Om zich leek echt dat momentum te hebben.
Ja.
En dit is misschien niet per se het thema waarop nieuw sociaal contract zich kan of wil profileren.
Ja, dat gebeurde natuurlijk ook wel iets interessants. Hè? Je had het thema bestaanszekerheid en goed bestuur. Dat zijn de speerpunten waar Pieter Omtzigt de kiezer van hoopt te overtuigen. Dat het belangrijkste is. En dat ze daarom op hem moeten stemmen. En ja, Israël gooide wat dat betreft in ieder geval voorlopig even roet in het eten. Want daar gaat het ineens niet meer over in Den Haag. Het ging eigenlijk de hele week alleen maar over wat er in Israël gebeurde in Den Haag. Intussen zat Pieter Omtzigt in Straatsburg voor de Raad van Europa, waar hij het een en ander ging vertellen over Pegasus spyware.
Ja, waarvan Sven Kokkelman bij Opeen zei, is ook belangrijk.
En waarop ik zei, zeker.
Ja, met een bepaalde gezicht. Ja, ik zag hem weer. Ja, de Glennis Grace gezicht.
Glennis Grace blik. Ja. Nee, ik dacht, ja, nee, maar goed. Ik
lees jou, Wouter, dan.
Ja, maar dat doen er wel meer. Maar ja, ik heb echt, ik oefen af en toe echt een pokerface. maar ja, ik vind sowieso het heel raar dat een partijleider, die misschien wel de grootste gaat worden, en in verkiezingstijd met dit soort dingen bezig is nog. Ik snap dat het ook belangrijk is, maar je moet dingen loslaten. Laat je dingen niet los en je gaat echt op alle slakken zout leggen en overal maar wat je vroeger deed mee door. Dan raak je overspannen. Want je moet namelijk een partij leiden. Dus je moet die mensen die achter jou staan, moet je ook inspireren, moet je aanmoedigen, moet je helpen. Je moet een verkiezingsprogramma hebben waar je achter kan staan, waar die mensen ook van overtuigd raken. Je kan ze misschien ook vertellen hoe ze WOP-verzoeken in moeten. Of nou, dat zij hoeft hij niet. Hij moet kamervragen stellen. Maar, ja. Maar gewoon echt de basis. De basisdingen als volksvertegenwoordiger. En ook er gewoon zijn in Nederland. Op het moment dat het ook een keer gaat over iets wat misschien niet helemaal bij je eigen politieke koers onmiddellijk past, om er dan ook te laten zien aan kiezers dat je daar ook iets van vindt. Want anders denken de mensen dat je alleen maar met je eigen winkeltje bezig bent. En dat is een risico op het moment dat de verkiezingen straks ineens helemaal niet meer gaan over je eigen winkeltje, maar over andermans winkeltje. Om zichzelf denkt dat hij met die Kasper Veldkamp,
ja,
dat is de nummer 4, een oud ambassadeur, ook oud ambassadeur in Israël, iemand heeft die met kennis van zaken kan vertellen hoe het daar zit. Nou, ik zat toevallig gisteren met hem in de studio toen hij er ook over bevraagd werd. Een diplomaat is niet automatisch een goed politicus of een goed Tweede Kamerlid. Dus ook hij moet figuren maken en kijken van waarom kom ik nou eigenlijk naar zo'n show? Kom ik een beschouwing geven? Hij werd ook steeds aangekondigd oud-ambassadeur in Israël. Ja. Dan fietst hij er zelf in. Ja, Pieter Omtzigt, nummer 4. Maar hij wordt vanwege zijn expertise gevraagd. Maar dat is expertise is iets anders dan dat je er ook een politiek statement bij kan maken. En dat laatste bleef dan ook eigenlijk, vond ik wel uit. Goed, alle begin is moeilijk en het is allemaal nieuw. Maar Omtzigt liet dat dus een beetje, eigenlijk voor het eerste keer gaf hij aan, over aan een ander kandidaat Kamerlid die zo van dat is jouw winkel, daar moet jij het maar over hebben. Intussen heeft hij in Nederland wel wat dingen geprobeerd te doen om te laten zien hoe NSC daarin staat. Bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer van een motie die is ingediend, die volgende week in stemming wordt gebracht over het conflict. En hij probeert op die manier ook wel een duidelijk statement te geven van dit is wat ik wil, maar het is niet zijn natuurlijke habitat. En dat is dus wel interessant. Iemand die koploper is of was of kan worden of wat dan ook, die ineens geconfronteerd zit met een totaal andere politieke werkelijkheid, zelfs Pieter Omtzigt.
Ja.
Ja, dat kan nog best interessant worden als dit doorgaat en hij daar op niet of nauwelijks een echt profiel op kan pakken.
Nee, Timmermans is natuurlijk inderdaad wel met zijn ervaring op buitenlandse zaken iemand die dat podium misschien wel kan pakken.
Hij heeft wat dat betreft, ja, dat klinkt een beetje macaber, maar geluk, omdat het in zijn straatje past. Het is hetzelfde als wat PVV heel lang ook met verkiezingen heeft ervaren op een moment dat het over dingen als economie ging, in plaats van over migratie of over islam. Als het over islam gaat, er is een aanslag geweest ergens bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in een jaartje of 10 gebeurde dat gelukkig toen een stuk meer dan nu. Maar dat, dan zag je altijd weer een bump van Wilders van ja, pak die terroristen aan dat extreme moslimgeloof. En dan dachten mensen, ja, heel goed dat iemand het zegt. En dan gingen kiezers weer naar hem. Ja. Ging het over economie, ja, dat was niet zo, of over Europa, dat was niet zijn habitat.
Nee, maar nu zag je wel meteen ook dinsdag Wilders om een minuut stil te vragen bij Vera Bergkamp. Vond ik ook wel een opvallend moment, want Bergkamp die gaf een eerste statement af en het vraaguur begon.
Ja.
Wilders pakte wel meteen zijn moment en zegt, ja, waarom houdt u nou eigenlijk geen minuut stilte?
Ja,
waarom het laat natuurlijk nog eens gekomen?
Ja, en Wilders is natuurlijk heel erg begaan met Israël. Hij heeft zelf ook in een kibbutz ook gezeten in zijn jonge jaren. Dus altijd als een vriend van Israël staat ook bekend. Is ook wel op die ambassade geweest daar in Den Haag. Dus dat past in ieder geval persoonlijk bij hem. Maar hij heeft ook geleerd in de afgelopen jaren dat op een moment dat het politieke speelveld een kant op gaat waardoor hij uit beeld dreigt te raken, dat nadelig kan zijn voor de peilingen. Hè? Daarom is hij ook op een gegeven moment heeft hij besloten om in zomervakanties af en toe toch maar te blijven twitteren. Omdat je ziet dat als hij niet meer in het nieuws is, dat dan mensen niet meer zo geïnteresseerd zijn in de PVV. Dus hij houdt dat vuurtje eigenlijk brandende. Maar dit keer, het is niet helemaal onontgonnen terrein voor hem. Want als het gaat om barbarisme van mensen die, nou, wat we hebben gezien in Israël, maar wat je ook nu elders ook ziet gebeuren, het gebrek aan integratie, de idiote protesten in Londen, waarin, ik sta er echt van te kijken hoe dat in hemelsnaam, je weet allemaal hoe het is ontstaan, maar je ziet het nu met.
Het is een eruptie die je nu weer ziet.
Ja, en dat is iets waar hij natuurlijk ook politiek een punt van kan maken, van luister, ik heb hier jaren voor gewaarschuwd. En kijk eens wat er nu gebeurt.
Ja, ja. Het zijn fascinerende tijden. Jij gaat naar Zuid-Afrika. Doe al die bewindslieden de groeten. En we spreken elkaar volgende week.
En de koning ook? Of,
de koning mag je ook de groeten doen. Okay. En we spreken elkaar volgende week. En wij gaan nog even puzzelen hoe we dat doen.
Ja, ik denk vanuit Kaapstad.
Ja, precies. Maar daar gaan we de luisteraar met deze redactievergadering... gaan we de luisteraar niet vervelen. Ik bedank hem en haar wel voor het luisteren. En Wouter, ik spreek
volgende week.
Snel.